Ik wil graag als eerste spreekster uitnodigen Tamara Benima. Tamara Benima staat hier niet als vertegenwoordiger van een instelling of instantie. Zij zal als journaliste, columniste en becommentarieerster van de tijdgeest en alle problemen die ons teisteren, zal zij het spits afbijten met het schilderen van de historische context van de problematiek van vaderjoden voor en na 1945. Tamara, ga je gang.
Vaderjoden. In 1995 gebruikte Andreas Brunier de term bijna terloops in een reden tijdens een JMW-conferentie in Den Haag. Ze schilderde de situatie van de Joden in Nederland en bijna in het voorbijgaan had ze het over vaderjoden. Het is echt maar één linia in haar hele verhaal. Maar de term voelde meteen goed. Het onderwerp speelde al jaren, maar of de terminologie van de nazi's werd gebezigd, dan had men het over halfjoden of kwartjoden, wat wrang en onzinnig was, of men gebruikte kinderen met alleen een Joodse vader. En dat was niet alleen een mond vol, en ook net ernaast als het over volwassenen ging. Vader Joden, het was kort en duidelijk en het sloeg in als een bom. Toch heeft het nog jaren geduurd voordat de term met net zulk gemak werd gebruikt als we vanmiddag zullen doen. Dat komt omdat het woord niet alleen functioneerde en nog steeds functioneert als een beschrijving van hoe velen zichzelf zien, maar ook omdat de term impliciet een erkenning inhoudt dat vaderjoden joden zijn, of zouden zijn. Vaderjoden is een woord dat zelf mede situaties schept die het woord beschrijft. Door het gebruik van het woord verschoof er iets in de perceptie en de beleving van deze groep in Joods Nederland. Die kwam dichter te liggen bij hoe zij zichzelf zien. Tot lang na de oorlog was het voor iedereen duidelijk. Mensen met een Joodse vader waren niet Joods. Al hadden ze 2 of 3 Joodse grootouders of zelfs 7 Joodse overgrootouders. Maar niet die ene grootmoeder of overgrootmoeder die het er doet. Ze waren niks. Voor een heel groot deel van de Joodse wereld zijn ze dat trouwens nog steeds. Niks. Dat wordt ook plomp verloren zo tegen ze gezegd. Oh, jij bent niks. Je hoeft niet veel verbeeldingskracht te hebben om te begrijpen hoe pijnlijk dat is. Velen ervaren het als afschuwelijk. Sommigen zelfs zo afschuwelijk dat ze hier om die reden hier niet zijn. Onder u zijn er ongetwijfeld mensen die dat uit ervaring weten, zelf weten. En anderen kunnen het lezen in het onderzoek van Aartje Huizer-Vrijda, waarin vaderjoden daarover vertellen. Dat nergens bij horen heeft onder andere te maken met de structuur van het jodendom. Het jodendom is een, zeg ik altijd, contractuele godsdienst. Hij is juridisch vormgegeven. Het is geen geloofsgemeenschap in de strikte zin van het woord zoals het christendom dat is. Bij een geloofsgemeenschap is het hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Geloof je in dezelfde goden of dezelfde dogma's als wij? Kom erbij. Liever met 20.000 zondagochtend halleluja zingen dan met 10.000. Het jodendom is anders. Jood en Joodse volk hebben een contract, een verbond met God, en daaruit vloeien contractuele verplichtingen voort. Een paar duizend jaar lang is door de rabbijnen vastgesteld in hun functie van religieuze rechters, één van hun functies, wie partij is en kan zijn in dat contract. Zij bepalen of je aan de voorwaarden voldoet en zo niet hoe je daaraan kunt gaan voldoen. Daarover heeft straks Pieter van der Horst het, hoe dat zich historisch heeft ontwikkeld. In de moderne tijd heeft er een verschuiving plaatsgevonden. Je zou kunnen zeggen dat de juridische definitie van het Jood zijn in toenemende mate, in ieder geval voor een grote groep, namelijk de vaderjoden, maar niet alleen voor hen, ook voor een deel van de moederjoden, plaats maakt voor een psychologische definitie. Ik ben Jood omdat ik dat zo voel, omdat ik zo denk, om hoe ik in de wereld sta, om datgene waarmee ik me verbonden ben. Ik ben Jood omdat ik dat ben, omdat mijn wezen Joods is. Allemaal dat soort uitspraken worden gedaan. Andersom geldt het trouwens ook. Ik ben halakhisch Joods, maar het zegt me niks, ik voel er niks bij, ik heb er niks mee. Wat mij betreft kan het worden opgeheven. Het sterker worden van die psychologische definitie of zelfbepaling heeft alles te maken met het primaat van de psychologie in de 20e eeuw. En dat primaat van de psychologie is het gevolg van een stapeling van ontwikkelingen in de laatste 4 eeuwen. De verlichting, met zijn rationele, wetenschappelijke benadering. De Amerikaanse en Franse revolutie, met zijn universalistische trekken en verwerping van het particularisme. De emancipatie en de burgerrechten. De ontwikkeling van de wetenschap, de industriële revolutie. De vergrote mogelijkheid om te reizen, de groei van communicatiemiddelen. Enzovoort, enzovoort. Ik veeg het allemaal even bij elkaar. Leiden tot het prominente worden van het individu. De vanzelfsprekende inbedding in de groep, of in onze geval de Joodse natie met de bijbehorende normen en zijn wel omschreven gegeven identiteit, is in een paar eeuwen verzwakt. Ieder individu moet zijn plaats en zijn houding bepalen tegenover de groepen waartoe hij of zij behoort. Je bent niet zomaar iemand met een gegeven identiteit die al eeuwen onveranderd is. Je moet erover nadenken. Wat betekent het om Nederlander te zijn? Wat betekent het om christelijk te zijn? Wat betekent het om vrouw of man of allochtoon of Fries of zwart of wit of gekleurd, homo, hetero, arts, priester, huisvrouw, moeder? Al die identiteiten worden bevraagd. En de antwoorden worden aan de hand van psychologische vragen geformuleerd. Hoe is het voor mij? Hoe is het voor anderen? En op welke manier komt het overeen met hoe het voor mij is? Waar word ik door bepaald? Aan wie en wat ben ik loyaal? Hoe ben ik loyaal aan mezelf? Wat is authentiek voor mij? Wat vind ik zelf? Enzovoort. Voor de vaderjoden in Nederland is de bevraging van de eigen identiteit sinds de Tweede Wereldoorlog minstens zo acuut geworden als voor gewone joden. De halacha, de Joodse wet, kan wel zeggen een niet-Joodse moeder dan geen Jood, maar dat staat haaks op hun realiteit. Natuurlijk niet voor iedereen, er zijn genoeg mensen voor wie het niet speelt, maar daar hebben we het vandaag niet over. De vaders of de familie van de vaders zijn door de nazi's vervolgd. De vaders die overleefd hebben en met niet-Joodse vrouwen zijn getrouwd of trouwden, om allerlei soorten redenen zijn net zo getraumatiseerd door hun oorlogservaringen en de moord op hun familie als de moeders die hebben overleefd en met een Joodse of niet-Joodse man trouwden. De vaderjoden zijn niet minder tweede generatie dan de mensen met een Joodse moeder of twee Joodse ouders. Als je bij de therapeut zit, maakt het niet uit of je moeder of je vader geknauwd uit de Shoah is gekomen. Dan maakt het niet uit van wie je het pakket angsten, depressies, loyaliteiten, verdriet, bezorgdheid, doorgedraaide verantwoordelijkheid of schuldgevoel hebt gekregen. De problematiek van de tweede generatie werd vanaf het begin van de jaren 80 meer zichtbaar en bespreekbaar. Mijn stelling is dat daardoor de problematiek van de vaderjoden ook meer zichtbaar werd. Dat vanzelfsprekende, oh, je bent dus niks, moest plaatsmaken voor een andere benadering in den brede. Daarmee is niet gezegd dat er eerder geen oog voor de mensen met alleen een Joodse vader is geweest. Integendeel. Avraham Soetendorp vertelde mij dat zijn vader, Jaap, in 1955, toen hij net rabbijn was geworden, in een toespraak in het Carlton Hotel in Amsterdam pleitte voor het openstellen van de poorten voor de vaderjoden. Toen natuurlijk niet met die term. Soetendorp senior was er zich zoals iedereen van bewust dat de gemengd gehuwden in de oorlog meer kans hadden te overleven en vond het onrechtvaardig om de poorten voor de kinderen van de gemengd gehuwden, die dus zelf de oorlog hadden meegemaakt, gesloten te houden. Abraham Soetendorp vertelde dat er tientallen zijn geweest die contact zochten met zijn vader. Ze moesten wat lessen volgen, maar hoefden niet voor een beddien, een rabbinale rechtbank, te verschijnen om Jood te worden. Abraham schat dat het om 30, 40 mensen ging. Maar ook de publiciteit die het pleidooi van zijn vader met zich meebracht, vertelde hij, heeft veel betekend voor anderen die niet de formele weg van Jood worden zijn gegaan. De poort stond dus bij de liberaal-Joodse gemeenschap wagenwijd open, wat overigens niet wil zeggen dat veel mensen daar gebruik van maakten. Al is het aantal dat die weg koos substantieel groter dan het aantal dat de orthodoxe acceptatieroute koos. Met de komst van rabbijn Lilienthal in 1971 kwam er verandering van het beleid van de bijna automatische acceptatie. Hij observeerde namelijk dat zowel de vaderjoden zelf als de liberaal-joodse gemeente behoefte had aan een rite de passage. Het zonder meer opnemen van de vaderjoden, al dan niet met wat lessen, was niet overtuigend voor de vaderjoden zelf en evenmin voor de gemeente. In zijn woorden, ze geloofden het gewoon niet. Wat er voor in de plaats kwam was lessen, besnijdenis, als dat al niet was gebeurd, bedien, onderdompeling in het mikve, het rituele bad, voor zowel mannen als vrouwen. De liberaal-joodse gemeenschap beschouwt en accepteert mensen met een Joodse vader dus niet zonder meer als Joden. Ook niet in Amerika, al wordt het wel vaak gedacht. In 1983 is er daar een resolutie aangenomen door een comité met een misleidende titel, namelijk het Committee on Patrilineal Descent. Daarin werd gesteld, het kind van één Joodse ouder is under the presumption of Jewish descent. Er wordt van het kind verondersteld dat het van Joodse afkomst is, maar, zo gaat het in de tekst verder, het kind moet een Joodse opvoeding krijgen en zich formeel identificeren met het Joodse volk en het Joodse geloof. Zowel aan het kind van een Joodse vader als aan het kind van een Joodse moeder wordt de eis gesteld van commitment, betrokkenheid. En wel in formele zin, het moet blijken uit daden. Is de tekst beschikbaar, David, de resolutie? Ligt op tafel buiten. U kunt het allemaal zelf nalezen. Dit Amerikaanse beleid van 1983 stond overigens in een lange traditie die al in 1885 zijn oorsprong vond. Toen al sprak de Amerikaanse Reform Movement in soortgelijke termen over de betekenis van Joodse afkomst, zo van vaderjoden. In Nederland wordt dat beleid bij de liberalen als volgt geformuleerd. Het kind van een Joodse vader heeft een claim op een Joodse status, maar die claim moet wel gesubstantieerd worden door opvoeding, onderwijs en formele bevestiging van de Joodse status. Er is trouwens een tijd geweest in liberaal-Joods Nederland dat ook kinderen van een Joodse moeder moesten bewijzen dat het Jodendom inhoud voor ze had als ze lid wilden worden van de gemeente. Maar die lijn is vrij snel weer losgelaten. Ik ga hier zo specifiek op in omdat het aangeeft dat zowel bij de liberalen als bij de orthodoxen de toetreding tot het Joodse volk via een religieuze weg gaat. Ik zeg religieuze weg en besef dat het niet helemaal fair is, want het is veel breder, maar het is de meest complete beschrijving daarvan. Die acceptatie via religieuze weg is meteen ook het deel van het probleem. Jaren geleden sprak ik met rabbijn Meijer Juust, de senior rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Ik begrijp het wel, zei hij. Ze hebben een Joodse vader, ze identificeren zich met die Joodse vader, ze willen Jood zijn op dezelfde manier als die Joodse vader en die is seculier. En om dan vervolgens volgens de halacha te gaan leven, om erbij te horen, dat gaat niet, dat willen ze niet. En dat begrijp ik heel goed. Maar wat kunnen we doen? Was zijn retorische vraag. Van de rabbijnen van welke stroming ook kun je niet verwachten dat ze hun eis tot Joodse opvoeding, Joods onderwijs, Joods leven en deel uitmaken van het leven van de gemeenschap opgeven. Dat zou hun autoriteit ondermijnen en het zou de gemeente, niet de gemeenschap, ook ondermijnen. Bovendien, als de rabbijnse autoriteit is ondermijnd, is er ook geen autoriteit meer om mensen een daadwerkelijke rite de passage te geven. Dan betekent de uitspraak, u hoort erbij, niets meer. Je bent er ook niet door lekencommissies in te stellen die de ballotage zouden verrichten. Dan introduceer je willekeur. Het is nu al zo dat de overgrote groep van vaderjoden zegt: ik laat het niet bepalen door een rabbijn of ik joods ben of niet. Het aantal vaderjoden die joods zijn door de liberaal-joodse rabbijnen is bevestigd, want dat is de term die er wordt voor gebruikt. Of die uitgekomen zijn bij de orthodoxe rabbijnen is een paar honderd. Dat wil zeggen een paar procent van de 15.000 die in het laatste demografisch onderzoek van joods maatschappelijk werk zijn geschat. Over de cijfers gaat Marlene de Vries praten. Als men dan niet van een rabbijn afhankelijk wil zijn, waarom zouden mensen hun jood zijn dan afhankelijk stellen van het oordeel van Jonathan, Mirjam, Ghana, Mordechai of Willem, die zichzelf opwerpen als vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap en het jodendom of daartoe zijn aangewezen? Het zich niet willen laten bepalen door een ander, een autoriteit of de groep, is ook een gevolg van de nadruk op autonomie en vrije keuze in de huidige maatschappij. Daarnaast roept het volkomen ten onrechte associaties op met de naties die ook voor ons bepaalden wie jood was en wie niet, met alle gruwelijke gevolgen van dien. Maar ja, je kunt wel zelf zeggen ik ben jood, wat de halacha, de autoriteit of andere joden ook zeggen, maar je kunt niet jood zijn in je eentje. Als je een groepa wilt hebben, als je je kinderen naar georganiseerd joods onderwijs wilt sturen, of in een joods bejaardentehuis wil wonen, of op een joodse begraafplaats wilt worden begraven, heb je de officiële erkenning door de gemeenschap nodig. En de gemeenschap heeft behoefte aan het bewaren van zijn eigen karakter. Als je de grenzen heel erg openstelt, wat blijft daar dan nog voor over? Ik begrijp dat dat een heel pijnlijk ding is om te zeggen, maar die kant is er ook. Zoals gezegd, die erkenning verkrijgt men slechts via de religieuze weg, terwijl door de secularisatie, ook een proces wat in dat eerdere rijtje thuis zou horen, juist de etniciteit een enorme slinger heeft gekregen. In de laat 19e eeuwse begin 20e eeuw nam dat of de vorm aan van de socialistische strijd op Joodse grondslag in de Bund, of de Zionistische strijd voor Palestina. Die etnische component is nog versterkt door het ontstaan en bestaan van Israël. Je kunt er naartoe op vakantie, je kunt zelfs Israëli worden, ook al ben je niet helaas Joods. En als je in de diaspora blijft, kun je je leven vullen met Israëlische literatuur, muziek, films, documentaires, voedsel en politiek. Identificatiemogelijkheden te over. Alles bijna alles seculier. De Israëlische reformrabbijn David Forman, de oprichter van de Rabbis for Human Rights, heeft het daarom niet over de verschuiving van de juridische naar de psychologische definitie zoals ik, maar van een theologische naar een sociologische. Sociology has replaced theology and history as the sole and ultimate shaper of Jewish self-identification. Voor de seculier etnische identiteit maakt het al helemaal niet uit waar die vandaan komt van moeder of vader. Sterker nog, als je jong genoeg bent kun je het Israëlische leger in en sneuvelen voor het Joodse land en het Joodse volk. Of, ongeacht je leeftijd, slachtoffer worden van een terroristische aanval daar. Bovendien, voor niet-Joden maakt het niet uit of je halachisch niet-Joods bent. Die confronteren je toch wel met iedere doodgeschoten Palestijn en iedere meter van de muur. Hoezo? Niks. Waar ik het nog helemaal niet over heb gehad is het gemengde huwelijk. In Nederland speelt de problematiek van de vaderjoden pregnant vanwege de Shoah. In het buitenland speelt dat nauwelijks een rol. Daar, en met name in de Verenigde Staten, speelt het vanwege het gemengde huwelijk. De percentages zijn gestaag gestegen en het is al bijna 60% in de Verenigde Staten. Heel lang is er over het gemengde huwelijk gedacht in termen van verraad, of iets zwakker, van gebrek aan loyaliteit, of van desinteresse in het jodendom en zwakke joodse identiteit. Uit pragmatische overwegingen is het denken veranderd. Als zoveel mensen voor een niet-Joodse partner kiezen, heeft het weinig zin om verontwaardigd een grote kuil op te zetten. Daar keer je het tij niet mee. Als je wilt dat de Joodse gemeenschap niet in rap tempo afkalft, kun je beter zoveel mogelijk mensen met een Joodse achtergrond erbij houden. Maar de verandering van outrage naar outreach, zoals de Engelse slogan luidt, is ook de vrucht van sociologische analyses. Nogal wat niet-Joodse partners zijn heel erg geïnteresseerd in het Jodendom en stimuleren hun Joodse partner om meer met zijn of haar Jodendom te doen. Zij willen een meer Joods huis. Dus het is zinvol om vanuit de Joodse gemeenschap meer toegankelijk en open te zijn voor de gemengdgehuwden en hun gezinnen. Verder is er, ik baseer me op Amerikaans materiaal, gemengd huwen het onbedoelde maar onvermijdelijk gevolg van de wens van Joodse ouders om hun kinderen de hoogst mogelijke opleiding te laten volgen. Op de hogescholen en de universiteiten vinden ze vervolgens de partners met dezelfde interesses en ambities als zij. Vaak zijn dat niet-Joden. De overtuiging vroeger dat de mensen die voor een niet-Joodse partner kozen een zwakke Joodse identiteit hebben, blijkt niet te kloppen. Ze hebben wel een sterke Joodse identiteit, maar kiezen een partner die uit dezelfde sociaal-economische klasse komt, van dezelfde muziek houdt, naar dezelfde films gaat, die dezelfde politieke overtuiging heeft, die zich wil inzetten voor dezelfde maatschappelijke kwesties. Of, om het pregnant te stellen, gisteren vroeg ik aan een hoogopgeleide vrouw met een sterke Joodse identiteit: als je de keuze had tussen een Joodse man die van René Vroger houdt, op de markt staat en dol is op vissen, of een niet-Joodse man die van opera en literatuur houdt, wie zou je dan kiezen? De niet-Joodse man, zei ze. En ik denk het niet zelf. Maar ik zou het wel kunnen zijn. En ik ben geen vader-Jood. En ten laatste, het gemengde huwelijk is ook, in ieder geval in de VS, het resultaat van de opstelling van de hele gemeenschap, inclusief de Joodse leiders, om mee te doen met de maatschappij op een Amerikaanse manier. En dat betekent de keuze voor onzichtbaarheid in het publieke domein, of zoals dat vroeger in Nederland werd geformuleerd, buiten Nederlander, binnen Joods. Nederlander buitenshuis, Jood thuis. Het creëert onbedoelde problemen, al die opstapeling van factoren. Niet alleen voor de kinderen van gemengd gehuwden, maar ook voor hun kleinkinderen. De problematiek van de vader-Joden is niet alleen het probleem van hun pijn, hun verwarring, van het tegen de muur oplopen bij orthodoxie of liberalen, van de absurditeit van voor Israël kunnen sneuvelen, maar niet op een Joodse begraafplaats begraven kunnen worden, van vervolgd zijn of vervolgd kunnen worden en toch niet meetellen, van tussen wal en schip vallen, van klem zitten tussen religieuze eisen en jezelf willen blijven. Het is ook het probleem van hun kinderen en het probleem wat zij zelf aan hun kinderen te bieden hebben. Daarom heb ik willen zeggen dat de keuze voor het gemengd huwelijk van hun ouders of van henzelf een veel ingewikkelder keuze is dan alleen gemotiveerd zijn door desinteresse voor het Jodendom. Ik besef dat mijn verhaal op vele punten een grote stappen goud thuis verhaal is. Er zitten gewoon heel erg veel aspecten aan het probleem en het is zinnig om de grote historische veranderingen die de achtergrond vormen van het probleem mee te denken bij het denken over de kwestie. Het biedt geen oplossing en misschien is er wel ook helemaal geen oplossing, maar het helpt misschien om iets meer lucht en lichtheid te krijgen. Ik dank u voor uw aandacht.
Tamara, dank je zeer.